De regelmatige bezoekers weten dat we het in deze zondagochtenden hebben over de Olijfberg. Schemaatje ligt nog achterin. En vandaag is aan de beurt, de leraar geeft daar les, Matthäus 24. Maar voordat we daar naartoe gaan, wil ik toch graag iets uit het Hoogliedboek met u delen. En dat heeft ook te maken met de Olijfberg. Hooglied, eventjes. Hooglied 4. Hooglied hoofdstuk 4. Daar is de bruidegom aan het woord. En de bruidegom heeft het over de bruid. Dat is daar het onderwerp. En dan zegt de bruidegom van de bruid: zie, u bent mooi, mijn vriendin. Zie, u bent mooi. En dan gaat het over de ogen en haar en tanden. Lippen in vers 3. Het spreken van de bruid. Dan gaat het over uw hals. Dus de hals van de bruid is als een toren. Daar hangen 1000 schilden aan. Allemaal schilden van helden. En nu gaat het maar om het volgende vers. Uw beide borsten zijn als 2 kalfjes. De tweeling van een gazelle die tussen de lelies weiden. Tot de wind van de dag opsteekt en de schaduwen vluchten, zal ik naar de Middenberg gaan, naar de Wierookheuvel. Alles is aan u mooi, of alles aan u is mooi, mijn vriendin. Er is geen enkel gebrek aan u. Tot zover het lezen. Ik heb wel eens geuit dat het Hoogliedboek voor mij vroeger, nou, het enige boek was waarin woorden stonden die mijn vader en moeder in ieder geval nooit gebruikten. Dat laat ik maar heel voorzichtig uitdrukken. Ik heb al eerder een poging gedaan om ook hier in de gemeente dat bijzondere van het Hoogliedboek te duiden. En dan gaat het over Salomo, die dit boek heeft geschreven. En Salomo is de meest wijze koning geweest die Israël ooit heeft gekend. Maar bovendien had Salomo, merkwaardig genoeg, een vrouw uit de heidenen. Dat is heel apart. Zij had 1000 vrouwen, hè? Daar staat hij onbekend. En daar worden grapjes over gemaakt. Maar er was 1 vrouw voor wie hij in zijn eigen paleis een zelfstandige leefunit had gebouwd om die vrouw daar te laten wonen. En die leefruimte voor die vrouw was even groot als zijn eigen leefruimte. Dat is heel bijzonder. Nou, laat ik al die toepassingen maar los. Ik ben er diep van overtuigd geraakt dat Salomo het over die vrouw heeft in dit Hoogliedboek. Een vrouw uit de heidenen. Op de een of andere manier moet er misschien wel eens een soort klikje komen van waar hebben we het over? Het gaat over, niet over Jeruzalem. Die worden apart genoemd in dit boek. De dochters van Jeruzalem. Die worden keer op keer apart genoemd. Die zijn er ook. En er worden ook anderen genoemd. Maar er wordt 1 vrouw steeds bijzonder geduid. En dat is die vrouw uit de heidenen. En volgens 1 Koningen 8 is dat een dochter van de farao. Een Egyptische prinses. ik wil het. Ik kan nooit in een paar minuten dat hele boek coveren en dat hele boek uitleggen. Maar ik kan u wel vertellen dat als u die sleutel zou hanteren op dit boek, u van de ene verbazing in de andere valt. En dan is het niet een soort erotisch boek met termen die je normaliter niet gebruikt. Maar dan wordt het een heel ander verhaal. Echt een compleet ander verhaal. Stel nu eens dat u zou zeggen vanmorgen, ja, de bruidegom, wie zou dat zijn? Nou, ik kan u uit de droom helpen, maar dat wist u al lang. Die de bruid heeft, dat is de bruidegom. Zei Johannes de Doper al. Die had het wel door. Daar moet je maar eens op letten. Op die bruid en die bruidegom samen. Dat zij samen hebben, dat is echt apart. Dat is heel bijzonder. En die bruidegom is niemand minder dan onze Heer Jezus Christus. En als Paulus zegt in 2 Korinthe 11, bijvoorbeeld, ik heb jullie, gemeente van Korinthe, heidengemeente, aan één man verloofd. Jullie gemeente als een soort bruid aan die ene man gegeven. Dat is mijn taak, dat is mijn dienst geweest. Ik hoor de stem van de bruidegom hier in dit hoofdstuk. En wat heeft hij het over? Over de bruid. Nou kun je dus naar al die onderdeeltjes gaan en naar al die termen die gebruikt worden, lippen, hals, benen, statuur. Maar ik wil dat ene element eruit halen. Waarom? Omdat ik het omgekeerde wil duiden van het is een soort huwelijksboek. Met erotische termen of met richting erotiek. Nee, nul. Hij zegt hier van die vrouw, uw beide borsten zijn als twee kalfjes, tweeling van een gazelle die tussen de lelies wijnen. En nu moet u nog een keer, ik heb het net gelezen, doorlezen, tot de wind van de dag opsteekt. Er komt een moment dat de wind van de dag echt opsteekt. Ja, dan is het zicht voorbij. Dan is het over. Of als de schaduwen vluchten, ja, dan is het ook over. Dus met andere woorden, als de hemel helemaal open gaat, dan ziet iedereen mes en mes scherp welke schoonheden daar geëtaleerd worden. Maar dan wil ik gaan naar de Mirreberg en Wierookheuvel. Over die Mirreberg en Wierookheuvel heb ik wel eens een hele toespraak gehouden. Mirre staat in de Bijbel altijd voor het bittere. Mara betekent ook bitter. Maria trouwens ook. Mirre, het bittere. En wierook staat altijd voor glorie, voor heerlijk ruiken, voor bijzondere uitstraling. Tot de avond hebben. Maar waar gaat het nu over? Nou, het gaat over die beide borsten. Ik wil het heel voorzichtig zeggen. Hij ziet een volwassen vrouw, volgroeid, rijp. Ik hoop dat u me pakt. Mirreberg, die heeft alle facetten van lijden gesnapt. In zichzelf. En ook alle aspecten van glorie, van heerlijkheid, van wierook, van majesteit, van grootheid, van bejubeling, ook gesnapt. Mirreberg en Wierookheuvel, dat zijn die twee elementen die bedoeld zijn om voedsel door te geven aan de nieuwe generatie. En dat vliegt me naar de keel bijna. Waarom? Omdat dat nu precies het is wat de bruidegom zegt. Wat jij hebt in jezelf, nou, dat is voor de volgende generatie een zegen. Dat is groei, dat is bloeien, dat is opwassen in genade en in kennis van onze Heer Jezus Christus. Oh, dan, nu ziet u een heel, heel mooi plaatje, zo schitterend getekend. Je kunt het eigenlijk nauwelijks navertellen. Maar zo mooi is dit. De Middenberg en de Wierookheuvel, broeder, zuster, dat is de Olijfberg. Natuurlijk kunt u zeggen, ja, de Middenberg, dat was Golgotha. Dat weet ik wel. Daar is het kruis geplaatst en daar is het lijden te zien. Maar het diepe lijden van de Heer Jezus was toen hij 3 keer achter elkaar bad: Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Maar er is ook de Wierookheuvel. Daar op die berg zal een keer de verschijning van de Heer Jezus plaatsvinden. En elke tong gaat belijden dat hij Heer is. Dat is ook daar. Dat is niet op die heuvel Golgotha. Daar gebeurt dit niet. Dat bejubelen van hem, onze bruidegom, zal plaatsvinden op de Olijfberg. En daar hebben we het over. Daar praten we over al een aantal morgens intussen. Daarom wilde ik zo graag dit stukje emotie, zo noem ik het maar zo, omdat het mijzelf emotioneert. Dit stukje emotie in plakken, nee, het zit er al in. Het er een beetje uithalen en een keer duiden van hé, dit is toch wel heel apart. Tot de avondwind waait, de dag of in de schaduwen vluchten, zegt de bruidegom: wil ik hier naar kijken, wil ik dit voor me hebben. En nu gaat het natuurlijk om de bruid, en de bruid gaat het inderdaad om een bruid, uiteraard. Maar u weet ook dat de mannen en vrouwen die hier zitten en bij de Heer Jezus horen, samen die bruid vormen, plus alle gelovigen. Dus het gaat niet om vrouwelijk, mannelijk. Het gaat ook niet om die man-vrouw verhouding in de zin van zoals we dat vandaag kennen misschien. Maar het gaat erom dat de bruid de kenmerken van een vrouw heeft met die volgroeide lichaamsdelen, laat ik maar zo voorzichtig uitdrukken, met het doorgeven van voedsel aan de nieuwe generatie. En alleen al dat heeft me nu de hele week al bijna te pakken. Van in hoeverre maken we dit waar en laten we dit zien? En in hoeverre pakken we deze prachtige termen uit Hooglied eens een keer op om te zeggen: oh Heer Jezus, zo ziet u ons dus. En dan denkt u bij uzelf: ja, nou, stilletje prutsers. Of, nou ja, we maken fouten en we doen het daar niet goed. En daar maken we een blunder. Dat weet ik. Hier zit er nog één. En toch. Nu Matthäus 24. Matthäus. Maar ik ben bij 23 aan het eind. Matthäus 23 aan het einde en dan verder in 24. Jeruzalem, Jeruzalem, dat is 23 vers 37. Dat heb je ook in uw Bijbel. U die de profeten dood en stenigt wie naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Want ik zeg u, u zult mij van nu af aan niet zien totdat u zegt: gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Nou, die laatste uitdrukking komt als de Heer Jezus op de Olijfberg komt, terugkomt, uit de hemel weerkomt. Die Olijfberg splijt dan midden door. Er zal een enorme aardverschuiving en een soort een grote aardbeving zijn. En dan gaat de Heer Jezus vanaf de Olijfberg naar Jeruzalem. Dan zullen ze die tekst zeggen: gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Dus de Heer heeft het over, ja, nu op dit moment niet meer. Jeruzalem, sorry, jullie hebben niet gewild. U hebt niet gewild. En dan moet er een hele tijd gewacht worden voordat dat moment gaat komen dat de Heer Jezus terugkomt hier op aarde. En in die tussentijd wil hij duiden. Nu heb ik een bruid. Pak die beelden maar. Daar is voedsel. Daar, dat moet je hebben. Dat is de moedervoeding die maar denkbaar is. Optimaal. Hoofdstuk 24. En Jezus ging weer weg. En vertrok uit de tempel. En hij is er ook niet teruggekomen. En zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. En Jezus antwoordde en zei: ziet u dit alles? Voorwaar, ik zeg u, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. Vers 3. En toen hij op de Olijfberg zat, daar zijn we dus, gingen de discipelen naar hem toe toen zij alleen waren. Ik zie dat als de volgroeiden die op dat moment open stonden voor onderwijs. Hebreeën 5 duidt aan mensen die het nog niet helemaal snapten, die het nog melk nodig hebben, die het vaste voedsel nog niet zouden kunnen verdragen. Maar hier vragen ze om dat vaste voedsel. En zeggen: zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? En Jezus antwoordde en zei tegen hen: pas op dat niemand u misleidt. Nou, dan kan ik het hele hoofdstuk en ook hoofdstuk 25 voorlezen. Maar dat mag u zelf ook doen. Dat kunt u. Dat zult u misschien ook doen als u even tijd daarvoor neemt. Die prachtige reden van de Heer Jezus. Hoofdstuk 24 en 25. Ik ga er even met u naar hoofdstuk 26. Het eerste vers. En toen Jezus al deze woorden geëindigd had, gebeurde het dat hij tegen zijn discipelen zei: u weet dat over 2 dagen het Pascha is. En dan zal de Zoon des Mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Nou ja, dan gaat die lijdensweg verder. Dus die beide hoofdstukken, dus slot van 23, maar ook 24, 25, is één lange toespraak. En die lange toespraak gaat over wat er in de toekomst gaat gebeuren. Daar vroegen ze om. Nou, ik denk, als je de weg wilt weten, de toekomst zou willen leren kennen, dan kun je in Den Haag zoeken wat je wilt. Ik bedoel in de politiek. Maar je vindt het niet. Ze hebben het niet. De enige optie, het klinkt heel erg eigenwijs, dat is de bruid van het lam. Die weten het. En nu kun je de vraag vragen, stellen. En is dat dan ook echt zo? Ik bedoel, je kunt het wel zeggen als een soort stelling. Van als je het zou willen weten, moet je daar zijn. En als je dan op dat adres komt en er is niks, dan zeg je, wat blijft er dan? De gemeente wordt verondersteld deze dingen te weten. Volwassen te zijn, opgewassen te zijn, volgroeid te zijn. Die vrouwen, ja. Volgroeid te zijn in de dingen van de Heer. Opwassen in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus Christus. En jammer genoeg is dat een beetje teloor gegaan. En is dat misschien heel duidelijk afgezwakt. En ja, waar dan? Waar is die plek? Waar zou je dan nog kennis omtrent deze prachtige dingen kunnen opdoen? Ik ben het met je eens. Het is zoeken. Maar het is er wel, gelukkig. Maar ik wil ook tegen ons, zoals we bij elkaar zijn vanmorgen, zeggen: wij zouden daarin bruikbaar moeten zijn. En de Heer zou tegen de buren zo kunnen zeggen: nou, je moet daar gaan kijken, want daar is die vrouw, daar is die bruid, volgroeid en wel, daar is voedsel, daar is leven, daar is al die heerlijkheid te vinden die je misschien zoekt. De Heer Jezus spreekt hier over de grote verdrukking die gaat komen. Dus Jeruzalem zei nee, En de Heer Jezus, dat staat niet in Matthäus, maar in een andere weer huilde, weende toen hij de stad zag. Dat is een heel emotioneel gebeuren geweest. En gaat nu met de discipelen op die olijfberg zitten en geeft daar onderwijs. Ik heb daar vaak een groep mogen rondleiden en voor zover ik weet ook tijd genomen om daar een stukje onderwijs te geven. En het is nog zo, maar je hoeft niet per se, laat maar zeggen, lijfelijk aanwezig te zijn daar om dat onderwijs te krijgen, maar je hebt de schrift. Maar je kunt je wel een paar dingen herinneren als je daar ooit geweest bent, van hé, ja, dat was toch wel apart daar op die olijfberg. Dat was ook apart en dat blijft het ook, dat maakt een bijzondere indruk. En de Heer Jezus heeft het gehad over die moeilijke, moeilijke druktijd. Waar profetieën elkaar omverbuitelen bijna. De een en de ander. En dan weer wat anders. Valse messiassen. Valse christussen. Valse leraren. Hij waarschuwt. Hij zegt, er blijft eigenlijk geen spaan over van dat mooie van mezelf. Maar toch is dat het. Er komt een moment dat er een gruwel van de verwoesting zal zijn in Jeruzalem. Dat betekent dat er in Jeruzalem wel godsdienst gepleegd wordt, maar afgodisch. Ik gaf Jaap net een boek vanmorgen terug. Hij had het aan mij gegeven over een gruwel in Sion. Zo heet het boek. Dus over een afgodsbeeld in de tijd van de Maccabeeën, in de tijd voor de komst van de Heer Jezus. Nou, ik vond het een interessant verhaal, maar dat maakt niet zoveel uit. Maar toen kwam die Antiochus Epiphanes, misschien ken je die term, ken je die kreet vanuit Syrië, het koning van het noorden. En die heeft daar gedwongen om de Joden varkensvlees te geven. En dat is ook allemaal gebeurd. Een vreselijke tijd geweest. De Maccabeeën zijn in opstand gekomen. Die hebben ook nog overwonnen. Die hebben ook nog heldendaden. Maar goed, maar de Bijbel zegt dat er in de toekomst, volgens het Danielboek, een koning zal zijn, een heerser zal zijn, die een afgodsbeeld in de tempel van Jeruzalem laat neerzetten en dwingt om de mensen daarvoor te laten knielen. Die tijd wordt omschreven. Dus dat is best een pittige, een moeilijke tijd. En de Heer Jezus is daarin open geweest. En dan is dat moment van, als die druktijd, als die grote verdrukking, die volgens ook deze hoofdstukken verkort wordt, het zou 7 jaar duren, hoe duidelijk het zo is ongeveer. Maar als dit niet verkort zou worden, zou er helemaal niets overblijven. Maar die wordt vanwille de uitverkorenen uit Israël, de uitverkorenen uit. Dat is niet hetzelfde als de uitverkorenen die nu de gemeente vormen. Maar de uitverkorenen uit Israël, om de wille van hen, wordt dat verkort. En blijkt dat tot 3,5 jaar teruggebracht te worden. 42 maanden, 1260 dagen. Die termen komt u en in Daniel en in andere, en ook in het Ezechielboek tegen. Dat betekent, de Heer Jezus heeft hier op de Olijfberg, vlak voor zijn heengaan, vlak voor zijn sterven, dit allemaal verteld aan de discipelen die het op dat moment konden verdragen. En toen heeft hij verteld in hoofdstuk 25 van die 10 meisjes. Die 5 waren de wijze en die 5 waren dwaas. En daar zitten we nu nog mee. Er is een gigantische verwarring over. En die verwarring komt heel eenvoudig door het volgende. Omdat het verschil tussen wat met Israël gebeurt en wat er met de gemeente gaat gebeuren, niet meer gezien wordt. Daar zit een enorme sleutel. En als die sleutel weer zou worden gehanteerd, dan zou die zegen er ook weer zijn. Ik wil geen rode kaarten uitdelen, of gele. Luther, Calvijn hebben prachtige. Ik kom uit die hoek. Hebben schitterende dingen gezien. En Ik heb al heel wat toespraken gehouden over die vijf sola's die Luther eigenlijk kenmerken. Sola scriptura, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria en sola fides, dus geloof, genade, schrift en de Heer zijn geprezen. En dat al ook net zo vaak verbonden met ons bestek. We hebben sola bestek, dus je kunt geen aardappel eten of je ziet het weer. Nou, flauw. Nee, die heeft voor het bestek gezorgd vroeger. En het werkte perfect nog. Nee, maar je kunt daar lichtvoetig overheen gaan, maar het waren wel hele bijzondere dingen toen. En ik heb dat ook wel eens vergeleken met die putten die Isaac na een bepaald moment weer ging opgraven. Nadat ze, Genesis 26, nadat ze met aarde gestopt, dichtgestopt waren door de Filistijnen. Gaza's er ook, Filistijnen. Nou, toma, ga maar door. Je kunt een heel eind verder gaan. Maar die Filistijnen hebben die putten die Abraham ooit groef, dichtgestopt met aarde. En ze functioneerden niet meer. Nou, dat proces is gewoon gebeurd. Die bronnen die Luther nog weer, laat maar zeggen, aanboorde, die zichtbaar werden. En dat is niet eens alles, maar er waren wel vijf kenmerkende dingen. Die zijn langzaam maar zeker weer helemaal met aarde gestopt. Weer hetzelfde proces. En dan moet je van goede huizen komen om daar weer bij dat water te komen. Dat heeft Isaac ook gedaan, maar dat model. Daar, één hoofdstuk prachtig omschreven. Hoe dat misschien wel vandaag terug te vinden is. Maar al die dingen hebben er ook in de tijd van Luther niet toegeleid dat het verschil tussen Israël en de gemeente zichtbaar werd. Nog sterker, Luther en ook Calvijn hebben altijd volgehouden dat de gemeente nu in de plaats van Israël is gekomen en dat de zegen van Israël nu aan de gemeente is gegeven. Enfin, de doop is in de plaats van de besnijdenis gekomen. Vult u maar een aantal termen in en die u ook wel tegenkomt, echt tegenkomt. Maar de Heer Jezus heeft al geduid op een hele nieuwe situatie. En dat nieuwe heeft de apostel Paulus mogen ontvouwen. En dat is dat er nu uit de heidenen, Israël mocht ook meedoen, maar uit de heidenen zou een vrouw gerekruteerd worden, zou een vrouw tevoorschijn komen. En die vrouw, die wordt geduid als lichaam van Christus, bruid van het Lam. Nou hou ik op met allerlei moeilijke dingen. Ik wil zo graag dat u ziet dat die bijzondere ontvouwing van de gemeente uniek is. Dat die gemeente uniek is. En die gemeente die is niet hier blijven. Die is, hoort hier ook niet. Zei de Heer Jezus, die hoort in het huis van de Vader. Daar is plaats bereid. Daar gaat het gebeuren. Niet hier, daar. Burgerschap, ja, oké, paspoort, oh ja, maar niet van dit rijk, maar van het rijk dat boven is. Heel concreet, heel duidelijk, die gemeente hoort hier niet. En die gemeente gaat hier weg. Nou, dan gaat de discussie langs, wanneer dan en hoe dan. En is er een jaartal bij? Ja, er is ook nog een getal bij. Maar al die dingen laat ik nu even geparkeerd staan om te zeggen. De gemeente gaat een keer hier vandaan. De Heer Jezus zei zelf, ik kom jullie halen en ik ga jullie brengen daar waar ik plaats heb bereid. En dat moment zou best vandaag kunnen zijn. En dat betekent ook dat wij ons gereed moeten maken voor vertrek. Schoenen aan, tanden poetsen, vul me wat in. Ik weet niet of je een tandenborstel in de hemel nodig hebt, weet ik niet. Er zijn ook mensen die helemaal geen tanden meer hebben als ze in de hemel komen. Ik schiet ook nog lekker op. Ik heb nog een paar. Nee, maar even iets lossers ertussen. Maar we gaan hier vandaan. En die opname van de gemeente wordt nu weer van alle kanten beschoten. En ja, dat kan niet. Nou, ik hou vol, zo lang ik kan, om te zeggen dat die gemeente een heel bijzonder gezelschap is. Zoals die bruid in het Hoogliedboek, die ene vrouw, weet u wel, die ene, 1000 vrouwen, ja, 1000 vrouwen. Liefdesrelaties, ja, vul maar in. Zal ik het voorzichtig zeggen, zoals de Heer met 1000 volkeren een relatie kan aanknopen en zijn liefde kan openbaren en zijn genade kan laten zien, heeft hij toch met die ene een hele bijzondere betrekking. Nou, dat beeld ligt gewoon in uw Bijbel. Dat ligt er al heel lang. En over die vrouw heeft hij het in hoofdstuk 4 van Hooglied. En dat gaat over jou en over mij. Er zijn al die volkeren of alles wat er geweest is, maar het is toch een heel exclusief gezelschap, uitverkoren, notabene van voor de grondlegging van de wereld, voordat er überhaupt iets was, uitverkoren om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Om dat Adam en Eva model ook weer terug te vinden. En wij gaan naar hem, want hij haalt ons op en brengt ons daar waar hij zelf is. En als we dan terugkomen, vragen de discipelen, hoe gaat het dan straks in Jeruzalem? Ja, straks, dat splijt die berg midden door. En straks, ja, als dat gebeurt, dan komen ineens die 10 meisjes tevoorschijn. Is dat de gemeente? Gaat het daar over de bruidegom? En dat de bruid hier dan nog op aarde is om zich aan die bruidegom te hechten? Antwoord, nee. Als hij komt, de bruidegom, dan komt die bruid met hem. Alle heiligen met hem. Zacharia 14 en andere teksten. We komen met hem uit de hemel. We komen op dat moment hier op de Olijfberg naar binnen. Dan heb je dat gezelschap wat toen de discipelen gingen vormen. Die paar, zij alleen, exclusief. Dat is die gemeente die met de Heer Jezus komt, exclusief. Aan hem verbonden en met hem. En die komen hier op aarde. En op aarde zijn nog steeds mensen die serieus bezig zijn met de bruidegom komt. Ga uit hem tegemoet. Als je dat signaal krijgt om te kijken naar de Heer Jezus, nou, dan gaan ze naar hem op zoek. En dan blijken 10 meisjes, ja sorry, van de 10 meisjes blijken er 5 geen olie te hebben. Nou, dan ga je weer de rechter spelen, dan ga je weer precies zeggen, ja, die zijn ook niet van onze kerk of van onze club of van onze richting, van onze stroming. Vergeet het. Het gaat om de olie en de Heere God zal het wel beoordelen. Maar ze zijn er wel. Het is dus niet zo dat hier in Matthäus 25 ineens de gemeente gezien wordt als die 5 wijze meisjes dan. Hè? Dat willen we dan graag. Nee, dat is een getuigenis van God op aarde. En het heeft 2 kanten. De een heeft wel olie en de ander heeft geen olie. De ander heeft wel interesse, maar niet de Heilige Geest. Dat beeld. En dat wordt helemaal doorgezet. Dat beeld wordt hier aan jou en aan mij meegedeeld. Door de Heer Jezus zelf. En daar horen ook de talenten bij. Dat betekent dus ook dat er dan een soort afrekening plaatsvindt. Van de gaven, de talenten, de kwaliteiten die je van de Heer gekregen hebt. En of je daar iets mee gedaan hebt. Je kunt het begraven. 1 deed dat. Of je kunt het eigenlijk als gereedschap gebruiken om voor hem te scoren, om voor hem revenue te maken, resultaat te brengen. Nou, dat is de bedoeling. Mag ik nog een keer dat beeld? Die borsten zouden dus voedsel kunnen geven voor velen. Of niet. Dat beeld ligt er heel dicht tegenaan. Die Mirreberg en die Wierookheuvel. Heel dicht er tegenaan. En dan komt er ook nog een moment dat zelfs de volkeren daar voor de troon van de Heer Jezus zullen staan. En die zullen worden gescheiden als schapen die van bokken gescheiden worden. En dat betekent dat ook Nederland daar staat als volk, als natie. En de vraag is, wat heb je met mijn volk gedaan? Wat heb je met Israël gedaan? Dat is dan de vraag. Dan is het criterium, wat heb je met dat oude volk gedaan? Ja, die hebben het niet goed gedaan. Dat klopt. Maar Zacharia zegt, ik was maar een beetje vertoornd. En jullie zijn veel te bot geweest en jullie zijn veel te ver gegaan. Dus die dingen komen dan echt heel concreet naar voren. En ik denk dat Nederland zich daar misschien wel moet schamen. En andere landen misschien ook. Maar er zijn ook landen die het heel positief hebben bekeken. En heel positief hebben gehandeld. En die zullen er beloond worden. Dat is allemaal aan dit punt gekoppeld. Nou, dat is de Heer Jezus op de Olijfberg. En de leraar zelf, onze Heer Jezus, geeft daar les. Er zijn heel wat mensen ontslapen, intussen ook vrienden. En ik heb tegen de meest dierbare vrienden bij het heen gaan zoveel mogelijk gezegd. Je gaat nu naar een plaats en je krijgt daar bijbelstudie. Waar dat wat ik uit kraam niet bij kan tippen. Dat kan er niet aankomen of geen stukken. Nou, want dat zijn horen van onuitsprekelijke woorden door niet geoorloofd door ons, dat je daar van de Heer Jezus les krijgt. Nou wil ik het heel emotioneel afsluiten te zeggen, als de Heer Jezus nu in ons midden is vanmorgen, 2 of 3 in zijn naam, hij in het midden, en we mochten hem bedanken, we mochten hem toezingen, we mochten hem eer geven. En hij wil tegen jou iets zeggen vanmorgen. Heb je nog tijd? Ik bedoel niet klok, maar gewoon voor jezelf. Heb je nog ruimte? Zou je nog willen horen? Zou je als de discipelen willen zijn die toen aan de Heer Jezus vroegen? We willen toch wel graag wat meer weten van die dingen. Heb u nog een ogenblik van in uw agenda om met ons een stukje les te geven? Alleen geen schade. Alleen dat groepje bij de Heer Jezus op de Olijfberg. Op de Mirreberg, de Wierookheuvel. Waar gaat het dan over? Ja, het gaat over hem. En hij zegt, in de toekomst komen er mensen die zeggen dat ze Christus zijn. Maar dat zijn valse Christussen. En dat zijn valse Messiassen. Er komt van alles naar je toe. En je moet bij mij zijn. Je moet over mij horen. En daar ligt mijn sleutel. Het is voor mij heel erg emotioneel. Het is dit of het is niks. Het is de Heer Jezus die in de toekomst gaat schitteren op een geweldige manier. En eigenlijk wordt dat in het Hoogliedstukje een beetje uitgedrukt. En hij kijkt naar die mooiigheid van jou. Die mooie kanten van jou, van dat wat je bij je hebt. Die attributen van jou. En dat kan ook met je lippen te maken hebben. Dat kan ook met je hals te maken hebben. Dat kan met je handen te maken. Met wat je doet. Maar ook met wat je te geven hebt te maken hebben. En dan kom je in dat prachtige beeld van Hooglied 4. Ja, eigenlijk alles tegen. Nou, dat was de connectie tussen dit en Hooglied. Maar misschien willen we zelf daar een keer over doordenken. Doe dat dan. Ga dan zeggen, Heer Jezus, die volkeren die worden beoordeeld. Die mensen die religieus zijn en ook nog roepen de bruidegom komt, ja, die worden ook beoordeeld. Maar dat is zijn oordeel, niet mijn oordeel. Ik hoef dat niet te doen. Wij willen zo graag, omdat hij niet van ons is, omdat hij niet van onze club is of zo, of van onze richting. Maar u, Heer Jezus, bent het. Als dat gebeurt, is deze avond, meestal 's avonds, dan is deze morgen een hele bijzondere zegen voor jou. Ik wil daarvoor bidden. Vader, dank u wel dat u ons zo ziet. Maar bovendien kent u ons door en door. U weet precies hoe we hier zitten en wat er al in ons hoofd omging of in ons hart leeft. We willen u danken dat u door uw Heilige Geest door wilt werken en ook deze dingen in onze harten wilt blijven aanvuren. Zodat we begrijpen wat er in de toekomst gaat gebeuren. Maar ook zien hoe de bruidegom ons, de bruid, ziet. En daar willen we u voor bedanken. Ik had nooit gedacht dat ik zo mooi zou kunnen zijn. Want we kijken altijd naar onze blunders en ons falen. En dingen die we niet goed deden. En dat krijgen we ook nog naar onze hoofden geslingerd. En het schijnt ook nog een soort deugd te zijn als je daar genoeg van weet. Maar we willen u danken, Heer Jezus, dat u mij ziet als een heel bijzonder iemand. Deel uitmakend van de bruid. De bruid van het Lam. Gekocht en betaald door het bloed van een onberispelijk en vlekkeloze Lam. Dank u wel. Dank u voor de Bijbel. Dank u voor de Heilige Geest. Dank u voor het Hoogliedboek. Dank u voor Matthäus 24, 25. Dank u wel voor al die dingen die zulke bijzondere openbaringen blijken te zijn. Dank u wel voor uw zegen, ook voor elkaar, voor deze ochtend, voordat we mochten zingen en we mochten beleven en ook samen nog mogen delen. We prijzen u in de naam van de Heer Jezus, Vader. Amen. Amen.